Laten we bidden. O Vader in de hemel, wat zijn het kostbare woorden die we mogen zingen, dat Gods lam voor ons geslacht werd, Heer. Dat uw bloed ons reinigde. En dat we daar donderdagavond en vrijdagavond als gemeente bij stil hebben mogen staan. En dat we nu ook mogen zingen, Heere, van uw opstanding. Heere, ik moet zo denken aan die woorden van een boekje wat ooit geschreven is. Overvloedige genade aan de grootste der zondaren. En Heere, als we naar ons eigen leven kijken, dan zien we dat we tekortschieten. Dat we niet voldoen aan uw maatstaf, maar dat u zegt, ik zend mijn zoon en hij zal voldoen aan mijn maatstaf. En dat u onszelf voor u vrijgekocht heeft. O Heer, wat een vreugde, wat een dankbaarheid. En als we nu uw woord overdenken, als we de Bijbel openslaan, dan hebben we het nodig dat u komt met uw Heilige Geest en dat u leven geeft aan de woorden die ik spreek en dat u leven geeft in onze harten, dat u ons verlicht, dat we uw woord beter mogen begrijpen, dat we u beter kunnen zien. O Heere, dat we iets van uw heerlijkheid mogen proeven als we nadenken over deze dingen. Dat u bent opgestaan uit de dood, dat u ons daarin bent voorgegaan, Heere. Zegen deze momenten als we uw woord overdenken en als we de Bijbel openslaan. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Vrijdagavond hebben we stilgestaan bij het sterven van Jezus. Donderdag en vrijdagavond eigenlijk al. Donderdagavond hadden we fundamentencursus die over vergeving en ook een stuk om verzoening ging. En vrijdagavond hebben we daar ook verder over nagedacht. Vergeving en verzoening. Het is nu bijna 2000 jaar geleden dat Jezus net buiten Jeruzalem stierf. En daar aan het kruis offerde hij zichzelf op voor ons. Hij nam onze plaats in aan het kruis. En de vijandschap waar we over nadachten, die tussen God en ons is ontstaan, die vijandschap door onze zonde, die moest teniet gedaan worden. En Jezus bracht zijn lichaam daar aan het kruis als offer voor de zonde van iedere gelovige, ieder die dit gelooft, die ooit geleefd heeft en ooit zal leven. En door Jezus' offer is Gods naam in ere hersteld. En kan ieder die gelooft dat Jezus de weg naar God heeft vrijgemaakt, leven. Daardoor. En vandaag gaan we nadenken over iets wat daar ook mee te maken heeft. We hebben eerst stilgestaan bij vergeving en verzoening. Zulke omvangrijke dingen. Zulke grote gaves die God ons geeft in zijn Zoon Jezus Christus. Het zijn geschenken die God ons geeft. Hij geeft ons vergeving. En daarbovenop geeft hij ons verzoening. En een ander geschenk dat God ons geeft, is dat hij ons adopteert. Dat hij ons kinderen van hem maakt. En er is nog een geschenk. Er zijn nog meer geschenken die hij geeft in zijn zoon. En nog een geschenk is dat hij overwinning op de dood geeft. Jezus Christus heeft zelf de overwinning op de dood behaald. En geeft het daarmee ook aan iedereen die in hem gelooft. En daar zullen we vandaag in het bijzonder bij stilstaan. In de psalmen werd al geprofeteerd dat Jezus zou opstaan uit de dood. Koning David, die 1000 jaar leefde voordat Jezus naar de aarde kwam, profeteerde al over Jezus' komst, over Jezus' opstanding. Hij zegt in Psalm 16, vers 10 het volgende. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. En de heilige, waar hierover geschreven staat, de heilige van God, is er maar één. Want David zegt op heel veel plekken in de psalmen dat hij zelf geen perfecte is. Hij is geen heilige. Hij heeft het over een ander. En die heilige is Jezus Christus. Jezus Christus heeft geen ontbinding gezien. Hij is begraven, maar op de derde dag is hij opgestaan uit de dood. En David profeteert daar al van, 1000 jaar voor zijn komst. Maar ook Jezus zelf vertelt tegen zijn discipelen dat hij zal opstaan uit de dood. We hebben er vaak over nagedacht dat Jezus wist dat hij zou sterven. Dat hij wist dat hij zou lijden. Hij bereidde daar zijn discipelen op voor. En hij zegt in Matteüs 16, vers 21, daar staat het volgende over hem. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel zou moeten lijden door de hand van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Jezus wist dat. Hij zegt, dit moet gebeuren. Ik zal opstaan, ik zal sterven en ik zal opstaan uit de dood. En dan zien we verderop in Matteüs dat hij zich laat arresteren. Dat hij, diegene die zonder zonde is, zich laat bespugen, slaan met vuisten, laat geeselen, laat bespotten, de balk van het kruis draagt en dan gekruisigd wordt. En dan komt de grote vrees over de vrienden van Jezus rond zijn arrestatie en daarna over zijn sterven. Hun held, hun profeet, hun vriend, degene met wie ze altijd hebben gewandeld. Hij is er niet meer. Waar is hij? En ze rennen weg bij die arrestatie van hem. Moeten zij ook de dood ondergaan? Dat hebben ze vast wel eens gedacht. En dan tussen Jezus sterven en opstanding is er 3 dagen doodse stilte. Die week voor zijn sterven worden hele stukken van de 4 evangeliën, Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, over die week geschreven. Sommige evangeliën besteden er bijna de helft aan. De helft van sommige evangeliën gaat bijna alleen maar over die laatste week. En dan, over die 3 dagen daarna, doodse stilte. Doodse stilte in de evangeliën. Overdovende stilte. We horen en we lezen en we zien niets van de discipelen. Maar dan komt zondagmorgen. En daar gaan we de draad oppakken vandaag, op deze zondagmorgen. Bijna 2000 jaar later. En we gaan lezen in Matteüs 28, het laatste hoofdstuk van Matteüs. En de Heere Jezus, daar gaan we over lezen dat hij opstaat hier uit de dood. En we lezen vanaf vers 1 en daar staat het volgende. Laat na de Sabbat, dus laat na de zaterdag. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week, vandaag, vanmorgen. Bij ons in Rochel kwam vanochtend de zon zo mooi op. Echt weer een heerlijke lentedag. En ik zag de zon opkomen en ik werd er zo door bemoedigd. Ja, toen de zon opkwam, 2000 jaar geleden. Toen de zon opkwam, op die eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria. De andere Maria is de moeder van Jezus. Zij kwamen om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats. Want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Zoals hij gezegd heeft, kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap. En zij snelde weg om het zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. Zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd. Ga heen, bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan. En daar zullen zij mij zien. Tot zover. Die kostbare woorden van de engel in vers 6. Die kostbare woorden. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. En ook in vers 7 zegt hij het. Dat hij opgewekt is. Dit zijn de woorden waar ik in het bijzonder met jullie wil stil bij staan. Jezus is opgewekt uit de dood. Wat betekent dat? Wat betekent dat, dat hij opgewekt is uit de dood? Dat betekent dat hij de dood heeft overwonnen. En op basis hiervan wil ik drie dingen met jullie overdenken. Allereerst wil ik samen met jullie nadenken over angst voor de dood. De angst die we bij de discipelen ook zagen. En die ieder mens eigenlijk heeft. Het tweede is de overwinning over de dood. Jezus brengt een ommekeer. Hij overwint de dood. En het derde waar ik met jullie bij stil wil staan is leven na de dood. Leven na de dood. De avond voordat Jezus gekruisigd werd, was hij in Gethsemane. Daar bad hij. Een hof of een tuin net buiten de stad Jeruzalem. En daar liet hij zich arresteren, zoals we vaker gelezen hebben, door een grote menigte mensen die bewapend waren met stokken en met zwaarden. De discipelen waren bij hem. Ze waren maar met een man of 12. En de discipelen die zagen dit gebeuren. En ze waren angstig. Ze waren bang. Ze wisten allang dat de priesters, de fariseeën, de leiders van het Joodse volk, dat zij Jezus niet mochten. Ze wisten dat zij hem ter dood wilden brengen. En hier werd hij gearresteerd. Wat moeten de discipelen gedacht hebben? Wat zou er gebeuren? Zou dit nu het moment zijn dat Jezus gedood wordt? En als wij met hem gearresteerd gaan worden, wat gaat er dan gebeuren? Ze worden angstig en ze rennen weg. Ze vluchten. Ze verstoppen zich. En ook al betekent Jezus, de man met wie ze een paar jaar zo intensief hebben opgetrokken, ook al betekent hij zoveel voor hen, de angst voor de dood overwint hen. En ze vluchten. Ze rennen weg. Ze gaan er vandoor. En dood is iets waar niemand van ons graag over nadenkt. Het is iets waar ieder van ons mee te maken heeft. Terwijl ik me aan het voorbereiden was op de preek, moest ik zelf denken aan een moment dat ik nog geen 10 jaar oud was. Mijn opa was net overleden en we zaten rond Pasen thuis met mijn ouders de paasfilm te kijken. De film over de kruisiging en opstanding van Jezus. En de film had een enorme indruk op mij, maar niet zozeer over het werk van Jezus, toen niet. Maar die had de indruk op me omdat ik angstig werd voor de dood. Ik zag de dood en ik was er bang voor. En ik ging naar papa en mama toe en ik zei, papa en mama, ik wil bij jullie zijn. Ik kon niet slapen. Dus ik kroop bij hen als klein jongetje in bed. Jaren later was ik 20. Ik studeerde in Breda en ik kreeg een telefoontje. Mijn moeder was ziek van kanker. En ik kreeg een telefoontje, mama is dood. En ze zeiden, kom naar huis. Kom naar huis. En ik ging naar huis. En ik ging naar Leerop toe, waar ik opgroeide. Ik liep binnen en daar lag mijn moeder. Ze lag er, maar ze was er niet. Waar is ze dan? Wat is er gebeurd? Waar is ze naartoe? En waar ga ik straks naartoe? En die dood, die kijkt ieder van ons soms op bepaalde momenten in het leven in de ogen. Dan komt die er, onverwachts. Dan worden we ermee geconfronteerd. En dan willen we er van wegvluchten. Zoals de apostelen ook zeiden. Ik ren weg. Het is niet meer veilig hier. Ik ga weg. Ik ga weg. Het ziet er eng uit. Dit is angstaanjagend, de dood. We vluchten dan vaak naar dingen en proberen daarin te vluchten waar de pijn er niet meer is. Maar we kunnen de pijn niet ontvluchten. Want de gebrokenheid maakt onderdeel uit van ons leven, doordat we tegen God gezondigd hebben. In de Bijbel zien we ook dat mensen vluchten. We zien het in het leven van Mozes. Mozes moet op een gegeven moment vluchten voor de boze farao. En hij rent de woestijn in en hij zegt, hier ben ik misschien veilig. En daar verschuilt hij zich 40 jaar. Maar we zien het ook bij Petrus. Petrus die zegt, ik ga jou verdedigen, Jezus. Ik ga jou verdedigen. En als ze in de hof van Gethsemane zijn en ze komen Jezus arresteren, dan trekt Petrus zijn zwaard en hij zegt, ik verdedig. En hij hakt iemand het oor eraf. En Jezus zegt, niet doen, Petrus. Stop je zwaard weg. Jezus was bijna bij de dood. En hij bleef rustig. En hij zei, doe dat zwaard weg. En Petrus stopt het zwaard weg en hij vlucht. Hij rent weg. En dan gaat hij naar het. Dan probeert hij Jezus van een afstand te volgen. En hij ziet Jezus in de verte overhoord worden door de hoge priester en de schriftgeleerden. En hij kijkt. En mensen die zien hem daar staan bij het kolenvuur. En ze zeggen, Ben jij niet diegene? Ben jij niet diegene die bij hem hoort? Ben jij dat niet? Nee, dat ben ik niet. Ik hoor niet bij hem. Hij vlucht van de angst voor de dood. Vlucht hij weg in de leugen. Tot 3 keer toe. En Jezus zei van tevoren, je zult mij 3 keer verraden. En dan kraait de haan. En dan verraadt hij 3 keer. En de haan kraait. En hij rent weg. En hij huilt bitter. Hij vlucht naar de leugen. En hij huilt. Hij is in diepe nood. En confrontatie met de dood brengt ons allemaal in diepe nood. Het maakt ons bang. En als wij zouden kunnen, zouden we er ook voor weg willen rennen. De dood is het machtigste wapen dat de duisternis heeft om ons angst aan te jagen. En we doen er alles aan om het te ontvluchten. Alles om het niet onder ogen te zien. En ondanks dat weten we ook, ieder van ons, dat we er vroeg of later mee te maken zullen krijgen. We zeggen soms, dood is iets natuurlijks. Maar dat is het niet. De dood is niet iets natuurlijks. Van nature was de mens ervoor bedoeld om voor eeuwig met God te leven. Maar het is de zonde in ons leven waardoor de dood in ons leven is gekomen. Het is niet iets natuurlijks. We hebben tegen God gezondigd en daarom zullen we sterven. Maar wat voor andere houding dan angst komen we bij Jezus tegen voordat hij sterft? Hij zegt tegen de Farizeeën en de andere Joden in Johannes 10, vers 17 en 18. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Zien we dat hij het hier 2 keer zegt? Hij zegt 2 keer. Ik geef het en ik neem het. Hij wil het bevestigen. Hij zegt, als je het de eerste keer niet goed begrepen hebt, kijk, ik zeg het je nog een 2e keer. Ik zal mijn leven neerleggen. En ik zal mijn leven oppakken. Ik zal opstaan uit die dood, zegt hij. Wat een andere houding dan een houding van vluchten, dan van angst. Hij gaat zelf naar Jeruzalem. En de discipelen kijken verbaasd, waarom gaat hij naar Jeruzalem? Daar zijn toch de Farizeeën, daar zijn toch de schriftgeleerden? Maar hij is niet angstig. Hij gaat naar Getsemane. Hij weet dat Judas weet dat hij daar naartoe zal gaan. En dan laat hij zich arresteren. Hij doet het allemaal gewillig. Hij is niet angstig voor de dood. De mens wil vluchten. Maar God wil ons bevrijden van deze angst en van de pijn die met de dood gepaard gaat. Jezus blijft. Hij vlucht niet. En dan sterft hij. En dan is er 3 dagen stilte. 3 dagen diep verdriet. Waarom is hij, die ik zo lief gehad heb, niet meer bij me? Moeten de discipelen gedacht hebben. 3 dagen angst onder de discipelen. Wat gaat er met ons gebeuren? Zullen wij hetzelfde lot ondergaan? Want wij zijn zijn vrienden, zijn volgelingen. Tot zondag vroeg in de morgen. En dan lezen we in onze tekst van vandaag. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem, zijn kleding wit als sneeuw. En de engel zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn. Want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Zoals hij gezegd heeft, kom zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap. En zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. Zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. En toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd. Vroeg op die zondagochtend gaan Maria Magdalena en Maria de moeder van Jezus, naar zijn graf. Net buiten de stad. En ze hopen dat daar iemand is die hen gaat helpen om dat graf te openen. Om die grote, zware steen weg te rollen. Ze wisten dat ze het met z'n tweetjes niet konden doen. Daar moest iemand zijn die sterk was om dat te kunnen doen. En ze wilden hem gaan zalven met al de specerijen die ze gekocht hadden. Niets wees erop bij hen dat ze dachten dat hij opgestaan zou zijn. Want we gaan hem zalven. We hebben specerijen bij ons. En dan vindt er die aardbeving plaats. En die doorgewinterde Romeinse wachters, die wachters die al die opstanden moesten neerslaan in Israël, die zoveel jaren in het leger hebben gewerkt, die doorgewinterde wachters, die stonden daar. Maar ze zijn niet bij machten om dit te weerstaan. En ze beven van angst. Ze vallen als dood op de grond. En ze moeten iets gezien hebben van die heerlijkheid en die kracht van Jezus Christus als hij daar opstaat uit de dood. Als de Heer van hemel en aarde, die alles geschapen heeft, die ieder mens gemaakt heeft, in de moederschoot. Als die opstaat uit de dood. En de kracht van God, zoals we net lazen in Efeze 1, vers 19 en 20. Dat de kracht van God hem doet opstaan. En hij zegt, hier ben ik. De Heer der heerlijkheid. De Heer van hemel en aarde staat op dat moment op. En de Romeinse wachters vallen van angst als dood neer. En die twee Maria's zien de engel staan. Die zegt, hij is hier niet. Hij is niet in het graf. Zoek de levende, niet onder de doden. Hij is opgewekt. Hij is opgestaan uit de dood, zoals hij zelf gezegd heeft. Hij die het leven op aarde geschapen heeft, die alles gemaakt heeft, hij is opgestaan. En de vrouwen die rennen terug. Die rennen terug, die zeggen, dit moeten we zeggen. Het is de opdracht van de engel, dit moeten we zeggen. En ze gaan en ze zien Jezus. En wat doet Maria? Wat doet de moeder van Jezus? Zij, die tijdens zijn bediening soms twijfelde, met haar andere zoons en dochters buiten stond en zei, Jezus, kom naar buiten, want die bediening van jou, die is je naar het hoofd gestegen. De discipelen zeiden op een gegeven moment in de evangelie tegen Jezus, Jezus, uw moeder en uw broers en uw zusters staan buiten. Die dachten, we moeten hem even roepen, want het wordt wel te gek nu. Maar Maria ziet hier wie hij is. Ze ziet wie diegene is die de Heilige Geest gevormd heeft in haar moederschoot. Ze ziet het. En ze wordt plots veranderd van binnen. En ze zegt, hij is niet alleen mijn zoon, maar hij is mijn Heer. En voor hem ga ik op de knieën en zijn voeten hou ik vast. En ik aanbid hem, want hij is het waard te ontvangen alle eer en alle glorie en alle aanbidding en alle lofprijzing en kracht. Ze aanbidt hem, Maria, de moeder van Jezus. In het Oude Testament zien we dat vaker mensen opgewekt zijn uit de dood. We zien dat de profeet Elia bidt en een jongen doet opstaan uit de dood. We zien door de hand van Elisa dat God de zoon van een vrouw in Sunem opwekt uit de dood. We zien dat er op een gegeven moment een dood iemand in het graf van Elisa geworpen wordt. En diegene komt in aanraking met de beenderen van Elisa. En daardoor wordt diegene opgewekt uit de dood. In het Nieuwe Testament zien we Jezus. En hij wekt ook mensen op uit de dood. Maar wat nooit, nooit is gebeurd, is dat iemand zelf, zonder tussenkomst, opstaat uit de dood. En hier zien we het bij Jezus Christus. De banden van de dood konden hem niet vasthouden. En hij staat op. En dat is wat Petrus ook zegt. Petrus, de man waar we net bij stilstonden, de man die zo angstig was, de man die vluchtte, die zei, nou, ik lieg wel 3 keer als ik maar niet met deze Jezus geïdentificeerd word. En kijk wat Jezus zegt 50 dagen later bij Pinksteren. Kijk naar wat Jezus zegt, of wat Petrus zegt in Handelingen 2. Dit is 50 dagen later, 7 weken. En dan zegt Petrus het volgende. God heeft hem, heeft Jezus, echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Jezus die zegt van zichzelf dat hij niets anders is dan de weg, de waarheid en het leven, zegt hier, kijk, ik ben de bron van het leven. Want ik kan opstaan uit de dood zonder tussenkomst van iemand. Want het leven is in mij. Ik ben het leven. Ik ben het leven. Jezus kon niet vastgehouden worden door de dood. De angst die we eerst bij Petrus zagen, de angst voor de dood, verandert hem hier. Hij heeft iets gezien. Hij heeft iemand zien opstaan uit de dood. En daardoor is hij moedig geworden en vreest hij de dood niet meer. Want hij weet, er is iemand anders die Heer is over leven en dood. En dat is Jezus Christus zelf. En hij heeft mij lief. En daar durf ik over te vertellen naar de wereld om mij heen. Ook al staat het hele tempelplein vol met duizenden mensen. En zou ik nu door de fariseeën en de hoge priesters gearresteerd kunnen worden? Ik zal vertellen wat de waarheid is. Hij is opgestaan uit de dood en hij leeft. En dat doet hij daar, 7 weken later. Wat een verandering in het leven van Petrus. De opstanding zorgde daarvoor. Dat hebben we net gelezen in Efeze 1, vers 19 en 20. Het is de kracht van de opstanding die hier ook door Petrus heen werkt als hij staat te preken. En er is geen enkel kenmerk van het nieuwe christendom dat toentertijd, maar ook nu in de hele wereld, zoveel impact maakt aan de opstanding van Jezus. Jezus, de stichter van het christendom, de leider, de voorman, de leidsman. Zoals Hebreeën 12, vers 1 en 2 zegt. De leidsman van ons. Hij stond op uit de dood. Hij stond op uit de dood. Johannes, zijn andere discipel, wordt verbannen naar Patmos. Een eiland voor de kust van Turkije. Hij wordt verbannen omdat hij dit verkondigt. Omdat hij in het hele Romeinse Rijk zegt. De keizer is niet Heer. Jezus Christus is Heer. En hij steekt het niet onder stoelen of banken. En dan zegt hij, oké, band mij maar naar Patmos. Breng mij maar. Maar ik zal hem trouw blijven. En Johannes, op een zondagmorgen, als hij oud is en verzadigd van levensjaren, de schatting is dat hij in de 80 of in de 90 jaar moet zijn geweest. Johannes, die krijgt een visioen. En wat Johannes in dat visioen ziet, is onzagwekkend. Hij schrijft het volgende in Openbaring 1, vers 17 en 18. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Toen ik Jezus zag, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Zelfs hij, die jaren met hem heeft opgetrokken, valt als dood voor zijn voeten neer. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Is het niet troostend dat Jezus dat telkens zegt? Wees niet bevreesd. Als we zijn heerlijkheid zien, dat we zouden zeggen, ah, nu zie ik wie ik echt ben. Nu zie ik wie ik echt ben als ik Jezus zie. En Jezus zegt, Johannes, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd, ik heb je lief. Wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. En de levende, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Jezus is opgestaan uit de dood. En hij heeft de sleutels van de hel en van de dood zelf. Hij heeft hun van de macht beroofd. En dat kan hij, omdat hij de eerste en de laatste is. Dat is een claim op Godheid, wat hij daar doet. Niemand anders is de eerste en de laatste dan God zelf. En Jezus zegt, kijk Johannes, je weet het. En ik zeg het je nog een keer. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En ik heb de sleutels over de dood zelf. Dus wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Ik heb het overwonnen. Het is in mijn macht. Het is volledig in mijn macht. De dood, de poorten van de hel kunnen niks doen. We hebben het zo vaak ook in de Bijbel gelezen dat hij zegt, de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overwinnen. De poorten van de hel zullen de gemeente van Jezus Christus nooit overwinnen totdat hij terug zal komen en zijn gemeente voor eeuwig bij hem mag zijn. En hier zegt hij, kijk, de poorten van de hel, de dood. Ik heb de sleutels. Ik heb de sleutels. Zijn overwinning is blijvend. Hij zegt, ik ben levend tot in eeuwigheid. Tot in eeuwigheid. Voor altijd. Voor altijd. Eenmaal gestorven. En eenmaal opgewekt. leven tot in eeuwigheid. Zijn perfecte offer voor onze zonde aan het kruis is door God de Vader aanvaard. Het is geaccepteerd. En God bevestigt dit aan zijn Zoon. En ook aan ons. Doordat Jezus opstaat en in alle eeuwigheid leeft. Derde punt. Jezus leven na zijn dood is tot in alle eeuwigheid. Maar Jezus sterven vrijwaart ons niet van de dood. Want we zien mensen om ons heen sterven. Wij zullen ook sterven. Wat dan? Wat dan? Er is een maar. Want als wij dit geloven, als dit ons geloof is, dat Jezus aan het kruis gestorven is, om ons te verzoenen met God, om onze schuld jegens God aan het kruis te betalen, en dat God dat offer aanvaard heeft voor jou en voor mij, en hem uit de doden heeft opgewekt, dan zullen we Gods eeuwige en rechtvaardige straf over onze zonde niet hoeven dragen. Als we dit geloven, als we hier aan vasthouden, dan zal ook voor ons, direct naar onze laatste adem, eeuwig leven zijn. En ieder die dat kent en weet, die proeft dat vandaag en voelt dat vandaag en zegt, het is Pasen, het is Pasen. Paulus die zegt in Romeinen 6:23, want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Dan zijn wij in Jezus Christus overgegaan. Uit de dood naar eeuwig leven. En dat voelen we nu. Dat voelen we vandaag. Dan zeggen we, eerst was ik dood. Maar nu mag ik leven met hem. En komt er straks dat moment dat we voor eeuwig bij hem mogen zijn. Dan ligt er eeuwig leven op ons te wachten. Dan is er geen angst voor de dood nu meer. Voor jou niet en voor mij niet. Als dit waarheid is in je leven. Dan is er geen vluchten meer. Want dan weten we dat er geborgenheid en liefde is na dit leven. Dat is er dan. En op het moment dat we sterven, zullen we bij hem zijn. Zoals Jezus ook tegen de zondaar aan het kruis zegt. Die zegt, ik heb dit ontvangen. Dit was een rechtvaardig oordeel over mij. Ik hang hier aan het kruis omdat ik hier moet hangen, zegt die man. En dan zegt hij tegen Jezus, Jezus, denk aan mij in uw koninkrijk. Zo pril is het geloof. In de laatste uren van zijn leven zegt hij, denk aan mij in uw koninkrijk. En Jezus zegt, u zult heden, vandaag. U zult vandaag bij mij zijn. Dat is het. Hij hangt daar aan het kruis, blaast zijn laatste adem uit en hij is bij Jezus. En dat is het. En zoals de twee Maria's Jezus aanbaden, zodra ze hem zagen, zal het ook voor ons zijn, als we hem straks zullen zien in zijn heerlijkheid. Dan pakken we zijn voeten vast en dan bidden we hem. Dan zien we hem in zijn heerlijkheid. Dan zien we hem in zijn schoonheid. Dan bidden we hem tot in eeuwigheid. Want voor ons is er ook eeuwig leven. En dan kunnen we nu zeggen, dood, waar is je steek? Graf, waar is je prikkel? Waar is je overwinning? Jezus heeft voor mij de overwinning behaald. Hij is meer dan bij machten om ons, om mij, om jou te bevrijden van wat komen gaat. Dan kunnen we nu zeggen, straks bij Jezus is verreweg het beste. Verreweg het beste. Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 4, vers 14. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Jezus is gestorven en opgestaan. En als wij dit geloven, zullen wij net zo, opstaan. En met hem zijn. Tot in eeuwigheid. Dan zal God ons terugbrengen met hem. Dan zullen we bij hem zijn die dit voor ons gedaan heeft. Dat is het vooruitzicht voor ieder die gelooft. Zullen we hem prijzen voor hem die zo barmhartig is dat hij naar ons wil omzien? Zullen we dat doen? Dat hij vanuit de hemel naar de aarde is teruggekomen om ons met de Vader te verzoenen? Zullen we hem niet ons leven lang volgen en aanbidding? Dat hij zijn overwinning aan het kruis voor ons heeft behaald? Zijn overwinning op de dood is een levende hoop. Het is niet iets vaags. Het is niet iets op afstand. Ik hoop dat. Als iemand Jezus kent, dan mag er een zekerheid zijn in je leven. En zeggen, dit is een krachtige hoop die in mij leeft. Een levende hoop. Dit is Pasen, mensen. Dit is Pasen, een levende hoop. Voor ieder die het wil. Voor ieder die het wil geloven. En ik hoop dat dit je raakt. Dit moet je raken. Ik bid dat dit je raakt. Dat je zegt, dit is werkelijk Pasen. Zo'n wonder. Voor mij, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Wat een liefde. Wat een macht. Hij schudt de banden van de dood van zich af alsof het niks is. Hij is de bron van al het leven. Dit is Pasen. Het grootste feest dat wij als christenen mogen en kunnen vieren. En het is voor ieder die het wil geloven. De twee Maria's, we hadden het er net over. De twee Maria's gingen terug om het te vertellen. En Maria twijfelde eerst. De moeder twijfelde eerst tijdens zijn bediening. Maar hier ziet ze de opgestane Heer. De opgestane Heer. En ze aanbidt hem op dat moment. En er is geen angst meer. Als jij eerst twijfelde, of als je aan het begin van de preek nog twijfelde, en je dacht, laten we eens even kijken wat ze hier te vertellen hebben vanmorgen. Wat is dat paasfeest? Dan heb ik hier nieuws voor jou. Als jij dit gelooft en zegt, ik wil het nu omarmen. Ik begrijp het nu. Hij is voor mijn zonde gestorven en opgestaan uit de dood. Dan mag je nu net als Maria zeggen, Heere, ik kom bij uw voeten. Ik kom bij het kruis en ik aanbid u voor wat u voor mij gedaan heeft. Ik zie het nu. Ik zie nu de zonde in mijn eigen leven. En ik loop naar het kruis en ik zeg, dank u wel. Dank u wel dat het Pasen is. Dank u wel dat u dit voor mij gedaan heeft. Dank u wel dat u opstond uit de dood. En dat ik daardoor niet angstig mag zijn. Maar dat ik mag weten dat er een eeuwig leven voor mij ligt. In uw Zoon Jezus Christus. Om tot in eeuwigheid bij u te zijn. Dat is Pasen. En luister naar de woorden van de engel. Luister naar de woorden van de engel. Matteüs 28, vers 7. Ga heen en zeg dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor. De engel zegt, ga heen. Vertel het aan anderen. Vertel het aan anderen. Het is Pasen. Het is Pasen vandaag. Jezus is opgewekt uit de doden. Dinsdag, dan kom ik op mijn werk en ieder van ons komt op zijn werk of je komt op school. Lekker lang paasweekend gehad. Hoe was je paasweekend? Laten we onszelf en elkaar uitdagen om de opdracht van de engel ter harte te nemen. En te zeggen, zoals de engel hier zegt, hij zegt Jezus zal je voorgaan naar Galilea. Ik wil het voorgaan even anders interpreteren. Jezus zegt... Of de engel zegt, Jezus zal voorgaan. Jezus is ons voorgegaan in het sterven. En hij is opgestaan uit de dood. Hij is ons voorgegaan. Hij is de eerste die opgestaan is uit de dood. En wij zullen hem volgen. Maar laat hem ons ook voorgaan in de verkondiging van het koninkrijk. En dat we hem volgen. En dat we als we dinsdag weer op het werk komen, of op school komen, en we hebben het met elkaar over Pasen, dat we naar de mensen om ons heen toe gaan en dat we zeggen, ja... Ik heb een heerlijk paasweekend gehad. Want Jezus, de Zoon van God, is naar de hemel gekomen. En heeft de straf van God over mijn zonde gedragen aan het kruis. En is opgestaan uit de dood. Zodat ik tot in eeuwigheid met hem mag leven. En dat is Pasen. En dat wil ik verkondigen aan de mensen om ons heen. Het is de kostbaarste boodschap die we hebben, mensen. Jezus is opgestaan, werkelijk opgestaan en hij leeft tot eeuwigheid en wij met hem. Een gezegend paasfeest voor iedereen. Laten we bidden. O Heere God. O Heere God. Wat is uw woord kostbaar? En wat zijn we dankbaar dat u het aan ons gegeven heeft. En dat we zelfs 2000 jaar later de Bijbel mogen vasthouden en mogen zeggen, we weten dat dit boek niet veranderd is. Dat het in 2000 jaar nog steeds hetzelfde vertelt als toen. En dat is dat u onze straf over de zonde heeft gedragen. Dat u ons vergeven heeft. Dat u ons verzoend heeft. Dat u ons tot kinderen van de Almachtige heeft gemaakt. Dat u ons tot in eeuwigheid bij u wilt hebben. En dat u dat heeft gedaan door zelf uit de dood op te staan en door eeuwig te leven. En wij zo met u. Uw genade is zo omvangrijk. En Heer, ik bid dat het onze harten vandaag verwarmt. Als het de eerste keer zal zijn, Heer, dat u warmte als van een vuur in onze harten mag uitstorten. En als het vuur gedoofd is, dat we vandaag zeggen, ja, Heer, ik wil dat dit mij in vuur en vlam zet. Tot de laatste ademtocht die ik ademen zal. En dat we niet angstig zijn, zoals Petrus niet angstig was. Al was het voor 3000 mensen op de tempelgrond. Dat we zeggen, ja, de banden van de dood hadden geen macht over hem. Ik wil u vertellen dat Jezus leeft. Hij is opgestaan. En zijn offer is voor ieder die het wil aanvaarden. Dank u voor uw genade, Heer. In Jezus' naam. Amen.